Lopen ze gelijk weg. Hè? Ja, goedemorgen allemaal. Wat fijn om weer bij jullie te mogen zijn. Volgens mij gevoel is dat alweer eventjes geleden. Gaat het goed met jullie? Ja. Ja. Toen ik net even naar de vingers keek van degenen die met vakantie zijn. Dus de gasten onder ons. Dat waren er niet veel en toch zit de zaal vol. Gaan jullie niet met vakantie? In Zeeland? Nee. Nee. Oh, september pas. Dus je hebt het nog te goed. Ja. Ja. Ik hoop dat het dan wat kouder is hoor. Ja. Zijn jouw gasten? Of niet? Oh, die twee. Oh, mooi. Nou, mooi om bij elkaar te zijn en om God groot te maken. Ook met een nieuw lied voor mij. Dat laatste lied, het Onze Vader, dat is heel toepasselijk over wat ik wil gaan zeggen vanmorgen. Ik kende het eigenlijk niet. Heel mooi lied. En dan voor mij ook onder leiding van een nieuwe band, samenstelling. Nou, heel mooi. Dus, nou, volgens mij zijn jullie aardig doorgegroeid in het afgelopen jaar. Nou, God is jullie rijk gezegend. En waar ik over wil spreken vanmorgen... is de andere benadering van Jezus. Wat moet je daar nou bij voorstellen? En vanmorgen wil ik spreken over verschillende manieren, verschillende benaderingen in het delen van het evangelie. Verschillende accenten, verschillende benaderingen in het delen van het evangelie. Wij, en meestal, en ik zelf ook, en ik vind het ook heerlijk om te doen, leggen meestal... het accent op het delen van het evangelie van de genade. Het evangelie van de genade, noem ik dat. Het evangelie van de genade, dat we gered mogen zijn door genade. Amazing grace. Hè? Dat God ons vond. Omdat Jezus voor ons stierf aan het kruis. En in ieder het gelooft, ontvangt vergeving. Wordt opnieuw geboren... en ontvangt eeuwig leven. Is dat geen goed nieuws? Dat is goed nieuws. Dat is genade van God. En zeker goed nieuws. En voor een ieder die weet dat hij zondig en schuldig is en verloren is, zonder de genade van het volbrachte werk van Jezus. En wat een zegen dat je dan mag weten dat je door genade een kind van God mag zijn. En behouden bent en eeuwig leven gekregen hebt. Dat is de kern van het evangelie van genade. En we hebben allemaal genade nodig. We zijn gered door genade. En toch zien we in veel situaties dat Jezus een iets ander accent bracht in zijn verkondiging. En ik wil daar een tekst over lezen. Ja. De tekst is Markus 1. En dan lezen we de eerste preek van Jezus. Toen was hij ongeveer 30 jaar oud... Jezus had zich net laten dopen door Johannes en hij begon te prediken. En wat is dan de kern van zijn eerste preek? En nadat Johannes, dat is Johannes de doper, overgeleverd was, inderdaad gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea en hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie. Een iets ander accent. Het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk. Zo begon zijn eerste preek. Het koninkrijk van God, zegt hij, is nabijgekomen. Er is nieuw leven gekomen. Het wordt ook wel het koninkrijk der hemelen genoemd. Het komt uit de hemel. Wil je het ontvangen? Bekeer je en geloof het. Een andere focus dus, iets andere focus. En Jezus legt daarom ook de nadruk op discipelschap. Hij wil discipelen maken die hem gehoorzamen en gaan volgen, zodat zijn koninkrijk ook zichtbaar wordt. Jezus zegt in Matteüs 24, vers 14, dat dit evangelie van het koninkrijk in de hele wereld aan alle volkeren verkondigd zal worden en dat dan het einde gekomen zal zijn. Wanneer dit evangelie van het koninkrijk in de hele wereld aan alle volkeren verkondigd zal zijn, zegt Jezus, dan kom ik terug en maak ik alle dingen nieuw. En dan zal het koninkrijk er volkomen zijn. Dat is de focus van Jezus. Maar tot die dag dat hij komt, hebben we wel een opdracht om het evangelie te verkondigen aan de hele wereld. Ga dan heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen. En leert hen onderhouden alles wat ik jullie geleerd heb. Matteüs 28, vers 19. En een opdracht geldt nog steeds. Ook voor ons, toch? Ons voor ons. Hebben we die opdracht. De vraag is, wat is het evangelie van een koninkrijk? Het evangelie van genade, weten we. Het kruis, de opstanding, de hemelvaart, het bloed van Jezus. Alles volbracht door Jezus. Wat is de kern van het evangelie van het koninkrijk? Wat verkondig je dan? Ik ga even naar een volgende dia. Matteüs hoofdstuk 4 vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. In het evangelie van het koninkrijk gaat het over de heerschappij van Jezus. Dat hij heer is en dat hij heerst over alles. Dat hebben we net gezongen ook in een aantal liederen. En hij toont zijn heerschappij door middel van tekenen en wonderen. Bijvoorbeeld zijn heerschappij over ziekte. En dat hij mensen genas. Elk wonder. In zijn naam. Want er is kracht in zijn naam. Hij toont zijn heerschappij over demonen. Als ze begonnen te schreeuwen en te roepen. En hij sprak ze aan. Ga eruit of zwijg. En ik vind het elke keer weer verbazingwekkend als hij dat mag. Een keer meemaakt dat iemand bezeten is en zijn demon begint te spreken en je hoort dat dan. Dat is niet de stem van die persoon, maar van die demon. En in de naam van Jezus, kom eruit of zwijg. En dat het dan gebeurt in de naam. Want het is de naam van de koning die alle macht heeft en alle heerschappij heeft. Jezus toonde zijn macht en zijn heerschappij over de natuur. In dat bootje. Dat hij zei, storm, wees stil. Wind en storm en de zee. Bedaar. En ze zwijgen. Jezus heeft alle macht, ook over de natuur. En over de dood, dat hij de dood heeft overwonnen. Hij heerst. En hij is ook overwinnaar over Satan, hebben we ook net gezongen. Dat hij de macht van de heerschappij van Satan gebroken heeft. En openlijk tentoongesteld heeft aan het kruis van Golgotha. Het evangelie van het koninkrijk gaat over de heerschappij en over de macht en de kracht en de autoriteit van Jezus die alle macht heeft. En dit vraagt van mij wel geloof en ook om een houding van gehoorzaamheid. Dit vraagt om een houding van overgave, van bekering en van volgen, van Jezus volgen en van doen wat hij zegt, omdat hij Heer is en de alle macht heeft. Wat betekent voor mij het leven van het koninkrijk? En dan gaat Jezus, en we noemen dat de bergrede, in Matteüs hoofdstuk 5, gelijk na dit vers, gaat hij spreken over de inhoud van het leven van het koninkrijk. Wat houdt dat in? Een koninklijk leven, leven in het koninkrijk. En we noemen die hoofdstukken, hoofdstuk 5 tot en met 7 van Matteüs, ook wel de bergrede. Ja, de bergrede, hoofdstuk 5 tot en met 7. Maar eigenlijk gaat het over het leven in het koninkrijk. En ik noem er een paar stukjes uit. Een paar stukjes, ik vat ze even samen, vers 3 tot en met 12 van Matteüs 5. Als een discipel van Jezus ben je eenvoudig of arm van geest, staat er. Maar het betekent eenvoudig, eenvoudig van geest. En er staat er een belofte achter, want voor hen is het koninkrijk. Daar in hen zie je het koninkrijk. Dus het betekent leven in het koninkrijk is een leven van eenvoud, van arm van geest zijn, van nederigheid. Je bent bedroefd over de nood en het onrecht in deze wereld. Wat een onrecht en een nood is er in deze wereld. Je bent zachtmoedig en je leeft rechtvaardig. Je bent barmhartig en je bent rein van hart. Je bent een vredestichter en je zal vervolgd worden omdat je rechtvaardig leeft. Het leven van het koninkrijk. Je bent een zout en je bent een licht en je doet goede werken. En als je ontdekt dat iemand iets tegen je heeft, dan ga je eerst naar die persoon toe om het goed te maken. Het leven van het koninkrijk. Je begeert geen andere vrouw, maar je bent trouw in je huwelijk, zegt Jezus in de volgende versen. En je hebt je vijanden lief, zegt hij, en je bidt voor degene die je haten. En je maakt je niet bezorgd, maar je zoekt eerst het koninkrijk van God. En je oordeelt anderen niet. Maar je ziet eerst je eigen fouten, de balk in je eigen oog. En je vergeeft anderen, zoals jouw hemelse Vader je ook vergeven heeft. En je gaat de smalle weg. En niet de brede. Want je hebt Jezus meer lief dan alle anderen. En meer lief dan al je bezit. En je verloochent jezelf. Die gaat Jezus volgen. Het leven van het koninkrijk. En in Matthäus 6, vers 33 zegt Jezus, zoek dit als eerste. Zoek dit als eerste. Dit leven. Zoek het koninkrijk van God. En hij zal je alles geven. En Jezus legt de lat dus wel heel hoog, toch? Leven, het evangelie van het koninkrijk, is daarom best ook radicaal. En confronterend. En dan kun je op verschillende manieren op reageren. Sommigen doen dat bijvoorbeeld zo. Is toch onmogelijk, zeg, wat Jezus daar zegt. Is toch onmogelijk? Dat bedoelt Jezus natuurlijk niet echt zo. Dat moet je geestelijk zien. Iemand anders reageert. Jezus heeft toch alle geboden afgeschaft? We leven toch uit genade? Niet meer onder de wet? Ik moet toch niks meer? God heeft immers toch... God is toch immers liefde en genadig? Ik ben blij dat ik zijn kind ben. Hij begrijpt me wel. Of een andere zeggen, ja, dat was voor die cultuur toen. Maar dat past niet meer in onze cultuur. Nu leven we in een andere tijd. En zo worden er ook door theologen hele dikke boeken geschreven om uit te leggen waarom dat we niet meer in deze tijd aan bepaalde eisen vanuit Gods woord hoeven te voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van het huwelijk, seksuele oriëntatie, relaties en heilig leven. Geldt niet meer voor nu. Andere cultuur. Maar moet je opletten. Aan het einde van de bergrede, aan het einde in hoofdstuk 7, vers 16 tot 20, zegt Jezus iets heel belangrijks. Maar aan de vruchten ken je de boom. Aan de vruchten ken je de boom. Wanneer je met een goede boom, met Jezus, verbonden bent, dan draag je goede vrucht. Dan draag je de vrucht van het evangelie van het koninkrijk. Als je met de goede boom verbonden bent. Aan de vruchten is te zien of je werkelijk met Jezus verbonden bent. Zoals een rank aan de wijnstok. Johannes hoofdstuk 15. Of zoals Johannes schrijft in 1 Johannes, eerste brief. 1 Johannes 2 vers 6. Waar hij zegt... Maar wie zegt in hem te blijven, dat in Jezus, wie zegt een relatie met Jezus te hebben, wie zegt verbonden te zijn met Jezus, moet ook zelf zo radicaal wandelen als hij gewandeld heeft. Nou, je kunt hele dikke boeken schrijven over toen, maar Jezus zegt, als je een relatie met mij hebt, dan draag je de vrucht van mij. En dat is ook voor nu. Want aan de vruchten van het koninkrijk kun je zien of dat je verbonden bent aan de boom en dat is Jezus. Jezus verkondigde het evangelie van het koninkrijk, maar liet ook zijn discipelen zien hoe het mogelijk was om zo te gaan leven. Het zijn immers geen wetten, dat wil ik wel zeggen, het zijn geen wetten Het zijn niet de wetten van het koninkrijk. Jezus verkondigt niet de wet van het koninkrijk, maar wat verkondigt hij? Het evangelie van het koninkrijk. En wat betekent evangelie? Goed nieuws, blijde boodschap van het koninkrijk. Dus het zijn niet de wetten van het koninkrijk, maar het is het evangelie van het koninkrijk. En dan gaan ze tijdens een reis met Jezus, 3 jaar lang, gaan ze ontdekken, ja, de heerschappij van Jezus. Stapje voor stapje gaan ze ontdekken wie Jezus is en gaan ze hem volgen. En dat begint bijvoorbeeld in Lucas 5. Ik zal het zo vertellen. Waar gaat Lucas 5 over, de eerste verse? Gaat over die wonderbare visvangst. En aan het einde van het stukje staat, ze lieten alles achter, ook hun familie, ook hun boten, en ze volgen Jezus. Ik heb me er echt over verbaasd. Dat je zo radicaal alles kunt achterlaten en Jezus kunt volgen. Maar wat hadden ze gezien? Jezus had eerst in hun bootje gepreekt. En op een gegeven moment zegt hij, jongens, ga nou maar weer vissen. Het was overdag. En ze zeiden, ja, kom nou, we hebben de hele nacht gevist en we hebben niks gevangen. Zullen we nou overdag wel wat vangen? Ja, doe het maar. Dan gooi je net gewoon naar de andere kant uit. En ze deden het. En we kennen het verhaal. Hun netten waren zo vol. Het kon allemaal niet in het bootje. Er moest nog een tweede bootje bij komen. Worden vol met vis. Ze zagen de majesteit, de grootheid van Jezus. En ze waren diep onder indruk. En niet alleen over hun grootheid van Jezus, maar in Lucas 5 vers 8 staat, en Petrus zei, wat zei hij? Toen hij dat wonder zag, Jezus, ga uit van mij, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En zo werden ze geconfronteerd met de grootheid en de majesteit van Jezus. En met hun eigen zonde, want ik ben een zondig mens. En dan zegt Jezus, nee, kom maar bij, ga maar mee. Want ik zal van jullie een visser van mensen maken. Hij bemoedigt hen. En dan volgen ze Jezus. En zo gaat het altijd. We gaan Jezus niet volgen omdat het moet, maar omdat we onder indruk komen van zijn geweldige grootheid en heerschappij. En dat hij genade heeft voor mensen die zeggen, Jezus, ik ben een zondaar. En liefde heeft en ontferming. En zo gaan ze groeien. En op een dag vraagt Jezus, hey, wie zeggen de mensen dan wie ik ben? En ze noemen allerlei namen. En dan zegt hij, maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? U bent de Zoon. De Christus, de Zoon van de levende God. Weer een stapje verder in hun ontdekkingstocht. En dan gaat het met vallen en opstaan. Maar op een gegeven moment, op die laatste avond, bij het avondmaal, bij het vieren van het Pascha, voordat Jezus de volgende dag naar het kruis gaat, dan slaat het een beetje in de bol van Petrus. En dan zegt hij, Jezus, ik zal mijn leven voor u inzetten. Vol bravoer. Vol bravoer. Slaat een beetje in zijn bol. En zegt Jezus, je zult je leven voor mij inzetten. Petrus, je zult mij 3 keer verloochenen. En zo is het ook gegaan. Zo heeft hij, Jezus zijn meester, 3 keer verloochend. Maar dan een paar weken later is Jezus inmiddels weer opgestaan uit de dood. En hebben ze een ontmoeting bij het meer van Galilea. En dan hebben ze ontbijt met elkaar. En dan stelt Jezus 3 keer die vraag. Maar Petrus, heb je mij werkelijk lief? Petrus huilt. Jezus, ik hou van u. U weet toch dat ik van u houd. Ik heb u lief. En Jezus zegt, volg mij. En zorg voor mijn schapen. En zo is Petrus later vervuld. Daarna is vervuld met de Heilige Geest. We kennen het verhaal. En dan verkondigde het evangelie op de eerste Pinksterdag. Vol met autoriteit en gezag. Want hij is geraakt door het evangelie van de koning. Van het koningschap. Van het koninkrijk. En dan worden ze gevangen genomen, Petrus, Johannes al, omdat ze iemand genezen hebben en de opstanding van Jezus verkondigen. Maar dan zeggen ze tegen degene mensen die ze gevangen genomen hebben, maar ja, wij moeten Jezus meer gehoorzamen, God meer gehoorzamen dan mensen. Sorry hoor, maar Jezus is toch belangrijker. Zijn heerschappij is belangrijker voor mij en zo is het gegaan. Ondanks de vervolging en blijven ze Jezus gehoorzamen en volgen. En zo gaat het wereldwijd toch? Als je ziet in de vervolgde landen waar vervolging is, waar de kerk moet leiden, ze volgen Jezus. Wat betekent dit nu voor ons? Volgende tekst. Ik werd bepaald bij Johannes hoofdstuk 15, vers 16. Dat geldt ook voor ons. En dan zegt Jezus, over de hoofden van de discipelen heen, ook tot ons vanmorgen. Niet jullie hebben mij uitgekozen. Is er iemand die zegt, hé, het was mijn initiatief dat ik tot geloof gekomen ben. Als ik terugkijk in mijn leven, ik ben dankbaar voor mijn christelijke opvoeding. Maar dan is er maar één die ik de eer kan geven, die mij gered heeft. En dat is die Jezus. Dat is Jezus. Niet mij, jullie hebben niet mij uitverkoren, maar ik heb jullie uitverkoren. En ik heb jullie ertoe bestemd. Ik heb een doel met jullie leven. En dan staat er twee keer op dat. Opdat jullie zouden heen gaan en vrucht dragen en dat je vrucht zou blijven. En een tweede opdat, wat u ook van de Vader maar vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. We krijgen een bestemming en die bestemming is best pittig, maar dan staat er een tweede opdat, maar je mag ook vragen om alles wat je voor je bestemming nodig hebt. Alle genade, alle kracht, de werking van de Heilige Geest, alle gaven. Dat zijn twee. En Jezus zegt, ik heb jullie uitgekozen en jullie ertoe bestemd. Dus de reden voor onze verkiezing ligt niet in ons, omdat wij beter zouden zijn dan anderen, maar die ligt in Jezus. Want hij heeft een bestemming. En toen wij geboren werden, toen zei hij niet, oh, daar heb je die ook nog. Wat moet ik daar nou mee beginnen? Hij heeft voor ons allemaal een bestemming en daar heeft hij ons voor geroepen. En dan volgde dus twee keer opdat we zouden gaan en vrucht dragen. En opdat we zouden bidden voor alles wat we nodig hebben. Vrucht dragen is dus geen optie, maar een doel. Voor onze redding. Dus God wil dat we vrucht dragen. En daarom juist riep hij ons. Vaak zien wij vrucht dragen als een optie. Maar Jezus koos ons. Hij riep ons. Juist om vrucht te dragen. Het evangelie van het koninkrijk. En op dat staat in vers 8, hij zegt, ik wil dat jullie veel vrucht dragen. Waarom? Om het even waar te maken, maar opdat mijn Vader in de hemel verheerlijkt zal worden. En daartoe heb ik jullie geroepen en daartoe heb ik jullie bestemd. Niet als een slaaf, zegt Jezus. In vers 13 tot en met 14, niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. U bent mijn vriend, je bent mijn vriend, zegt hij. Als je doet wat ik je gebied, wat ik je zeg. Je bent mijn vriend, als je mij gehoorzaamt. Ik noem u niet meer dienaren of slaven, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van de Vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Al die radicale woorden die we net gelezen hebben in het evangelie van het koninkrijk, in Matthäus, of bijvoorbeeld in de bergrede, en Jezus zegt, die heb ik jullie bekend gemaakt, omdat jullie mijn vrienden zijn. En nu is de tijd gekomen dat ze als vruchten, dat is belangrijk, dat ze als vruchten in jullie de leven tevoorschijn zal gaan komen. Oké, hoor. En dat is wel belangrijk. Dat al die woorden die Jezus gezegd heeft, dat ze als vruchten tevoorschijn gaan komen. En vruchten komen vanuit de relatie. Vaak leg ik zo de nadruk op prestatie. Ik moet presteren. Maar dan loop ik hopeloos vast. Want het lukt me niet, al doe ik nog zo mijn best. Maar die vruchten, die komen niet vanuit mijn prestatie. Maar Jezus legt alle nadruk op de relatie. En dat is een groot verschil. Leggen we nadruk op relatie met Jezus of uit mijn prestatie voor Jezus? En daarom geeft hij dat mooie voorbeeld van die rank die in hem verbonden is en veel vrucht draagt. Amen. Dat komt vanuit een relatie. En dat zijn geen wetten, maar dat zijn vruchten vanuit de relatie met Jezus. En als je vriend van Jezus bent, of anders gezegd, als Jezus je vriend is, dan wil je toch ook doen wat hij zegt. Als Jezus je vriend is, dan wil je toch ook doen wat hij zegt. En zo laat je immers zien dat je een vriend van hem bent. Dat je met hem verbonden bent vanuit de relatie met hem. En daarom moeten we die radicale woorden van Jezus over het koninkrijk en het koninklijke leven confronteren, de woorden van Jezus, niet aannemelijk maken. Ook niet zeggen van dat was voor toen of nu onzeren. Maar gewoon laten staan en met een open hart aannemen. Want het woord van God, de radicale woorden van Jezus, het woord van God, ik noem dat, heeft intrinsieke kracht. Wat betekent dat? Intrinsieke kracht. Heeft kracht in zichzelf. Intrinsieke kracht betekent, de woorden van God hebben kracht in zichzelf. De kracht ligt in dat woord. Net zoals er een kracht ligt in een zaadje wat je zaait of poot. Er ligt kracht in. En als je dat zaait, dan komt er iets uit. Maar als je dat zaadje gaat ontledigen, je gaat er iets van afhalen, of door midden hakken, of te zeggen, nou dat was voor toen en dat is niet meer voor nu, en je stopt het dan in de grond, dan komt er niks tevoorschijn, inderdaad. En zo is het ook met het woord van God. Het woord van God is kracht als we het laten zoals het staat. En als we het zaaien en je zaait het, dan draagt het veel grond, veel vrucht. En dan staat er in Psalm 119, even de andere kant op, sorry. Die tekst heb ik niet opgeschreven, maar dat geeft niet. Het staat op Psalm 119, vers 11. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. En dat is zo belangrijk, dat we het woord van God, God, ik worstel soms ook met het woord, en denk, oh Jezus, wat radicaal. Maar ik buig wel voor uw woord. Ik open mijn hart voor uw woord. Heer, kom met uw woord in mijn leven. Spreek uw woord. En ik ontvang het. En ik wil het gehoorzamen. Heer, ik wil het ontvangen. Zoals Maria zei, mij geschiede naar uw woord. En toen gebeurde er iets. Door de Heilige Geest kwam er vrucht in haar leven. Het woord heeft intrinsieke kracht. En als we het eenvoudig nederen en open hart aannemen, dan gaat het zelf de kracht van het woord uitwerken. En we, door de Heilige Geest gaan we dan de vrucht zien die in dat woord ligt. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er dan gebeuren? Als je zo Jezus gaat volgen, en dan gaat het verder in Johannes hoofdstuk 15, vanaf vers 18, dan zul je vervolgd worden. Jezus zegt, je zult vervolgd worden. Als je zo gaat leven, en je zo gaat vrucht dragen, dan zul je vervolgd worden. Want zo hebben ze mij ook vervolgd. Dat is de kant, dat is de andere ene kant van de medaille. Je zult vervolgd worden. Maar de tweede, andere kant, dat is een belofte die hij geeft in versen 26 en 27. Maar wanneer de trooster, de Heilige Geest, is gekomen, die ik zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af aan met mij. Een geweldige belofte. Jezus zegt, als je zo wil leven, dan zul je vervolgd worden. Dat is het prijskaartje. Maar aan de andere kant, ik geef jullie ook, als je zo wilt leven, een geweldige belofte. Als je ervoor kiest om mij te gaan volgen en mijn woord serieus neemt, dan beloof ik jullie de Heilige Geest. En samen met de Heilige Geest zul je een getuige zijn. Ik heb er ook nog even Handelingen 5 vers 32 bij geschreven. En wij zijn getuigen, zeggen de eerste discipelen in Handelingen, van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan wie? Aan hen die hem gehoorzamen. Dus gehoorzaamheid is de sleutel voor de kracht van de Heilige Geest. Wil je meer zien van de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest? Gehoorzaamheid is de sleutel. Elke opwekking is een opwekking van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de Heer die alle macht heeft, de Koning der Koningen. En als we zeggen, ja Heer, ik buig voor u, dan zegt de Heilige Geest, dan wil ik met jou samenwerken. En dan gaan we samen getuigen van het evangelie van het Koninkrijk, in wie je bent en door wat je mag zeggen. Dan ben je een getuige van het Koninkrijk en dan mag je het evangelie van het Koninkrijk met woorden en met daden doorgeven. En elke keer gaat dat weer anders. Ik wil een paar voorbeeldjes geven uit mijn eigen leven, hoe dat soms gaat. En die geef ik niet omdat ik zeg, ik ben zo speciaal daarin of zo goed ben. Ik ben er helemaal niet goed in. Maar ik heb wel moeten leren dat het op een ontspannen manier gaat getuigen. En niet vanuit prestatie, waarbij je altijd schuldig voelde dat je iemand hebt laten, niet aangesproken hebt of niet getuigd hebt. Maar op een ontspannen manier gaat het veel leuker en in de relatie met de Heilige Geest. Misschien heb ik het wel eens verteld, een paar jaar geleden hadden we nog een hondje. En liep ik op zondagmiddag door het bos. En dan zag ik iemand met een metaaldetector door het bos lopen. Ik zeg, joh, wat voor schat zoek je nu in het bos hier? En we begonnen zo te praten over de schat. En toen zei hij, 2 weken geleden is er een geweldige schat, een grote schat. Ben ik een grote schat verloren, zei hij. Hij zegt, van toen is mijn broer overleden. En toen mocht ik getuigen. Ik zeg, mag ik ook getuigen van een andere schat? Van een grotere schat nog? En toen zei hij, oh, van de Heer. Want hij was katholiek van afkomst. En toen begon hij te huilen. En toen mocht ik ook nog met hem bidden. Ik zeg, mag ik voor je bidden? En toen begon hij te huilen inderdaad. Toen waren we klaar. Toen was hij zo blij ook. En dankbaar. Gewoon voor dat moment van getuigenis. Is er verdriet. Omdat hij een schat verloren was. Zijn broer. Hij greep zo naar zijn achterzak. En pakte zo zijn portemonnee. En hoeveel krijg je van me? Ik zeg nee, het is gratis. Het evangelie is gratis. Hij had genade nodig. Hij had genade nodig. Een paar weken geleden waren we weer aan de fietsen samen met mijn vrouw langs het Valleikanaal. Dat is een mooi plekje van achter Leusden, ons lievelingsroute om te fietsen. Daar hebben ze ook een paar stuwen in staan en bij die stuwen staat er dan ook zo'n bankje en dan kun je er lekker op zitten. En we zaten daar gewoon eventjes, een beetje breed uit. En toen stopte er iemand, een oudere man, een beetje bravoer, een beetje onverschillig. Hij zei, mag ik erbij komen zitten? Oké. Nou, we schikten wat in. En dan kun je dus daar kritisch op reageren. Maar we hebben dat meer gehad, dat we op een bankje zaten een paar jaar geleden. En dat er een meisje zegt, joh, ik ben zo moe, mag ik bij jullie komen zitten? En als dat gebeurt, zoiets, dan moet je altijd denken, Heilige Geest, kan dat een goddelijke ontmoeting zijn die u op voorbereidt? Dat iemand vraagt om te komen zitten. En dat was toen een paar jaar geleden zo. En dat was nu ook weer zo. En we zaten zo te praten en hij vertelde over zijn vrouw. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, ik zeg, je vrouw, hè, die heet Gijsje, hè? Hij werd helemaal stil. Ik zeg, je vrouw heet toch Gijsje? Ja, zei hij. Zijn mond viel open. Hij wist niet meer wat hij zeggen moest. Mijn vrouw keek ook wel een beetje. Ken je het dan? Ik zeg, nee. Maar de vrouw heeft Gijsje. En op een gegeven moment zei ik, en begon te praten over zijn vrouw. Ja, inderdaad, ze was wat gebrekkig, ze had wat problemen met haar heup, liep moeilijk. Zo praten we over Gijsje. Ik zeg, maar jij heet Bertus. Toen viel zijn mond nog verder open. En toen praten we over Bertus. En hij begreep niet, hij dacht dat ik helderziende was of zo. Of wat voor gaven, boven natuurlijke gaven. Ik zeg, doe je pet eens af. Had een pet op met een grote klep. En op die voorkant van de pet stond Bertus en Gijsje 60 jaar. Hun kinderen hadden namelijk een pet laten maken toen ze 60 jaar getrouwd waren. En daar liep hij dus mee rond. En toen mocht ik ook vertellen, ik zei, maar God weet alles over jou. En dan moet je ook verantwoording voor afleggen, Bertus. En dan heb je toch een redder nodig. En dan heb je Jezus nodig. En ik vertel dit alleen maar omdat het gewoon ontspannen kan zijn. Samen met de Heilige Geest. Want God heeft je uitgekozen. God heeft je uitgekozen. Om vrucht te dragen. Niet vanuit je prestatie, maar vanuit de relatie. En zo liep ik gisteren. Dat was toch gisteren ook weer in het bos, maar ons hondje is inmiddels dood, dus ik liep alleen. Ik liep een oudere vrouw voorbij. En ja, dan denk je, die moet je gelijk aanspreken. Nee, niet uit prestatie, Kees. Dus ik liep door. En het wonderlijke was, ik liep zo een stuk vooruit. En die hond die ging vertrouwd met mij meelopen. En dan moet je ook opletten. Waarom loopt die hond vertrouwd met mij mee? En ik keek zo achterom en die vrouw begon te praten. Die riep naar mij. En toen kwamen we in een mooi gesprek. En vertelde over haar noden, vertelde ze. Ik zeg, ja, maar je gaat gebidden. Ik zeg, ja, als je erin gelooft. En toen mochten we weer een mooi gesprek hebben. En toen zei ze aan het eind van het gesprek, dankjewel, zeg, voor het mooie gesprek. Ik zeg, nou, dankjewel, inderdaad, insgelijks. En zo had ik weer een mooie wandeling. En zo heeft God ons allemaal geroepen. En de een zegt misschien vanmorgen, ja, maar ik ben niet zo'n prater, ik doe het liever met daden. Ja, ook door daden mogen we van het koninkrijk getuigen. Want wat staat er in 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 10 tot en met 11? Dat God ons gaven gegeven heeft om te spreken, genadegaven, en om te dienen. Zowel praktische gaven als sprekende gaven. En daar geeft God kracht aan, de kracht van de Heilige Geest. Zodat door de genadegaven God in alles verheerlijk zal worden door Jezus Christus. Hem komt alle eer toe. God heeft ons allemaal gaven gegeven. En zo mogen we de ene keer spreken en de andere keer dienen in de kracht van de Heilige Geest. En daarom legde Jezus alle accent op het Koninkrijk van God. Amen. En daarom heeft hij ons bestemd, allemaal, en geroepen. En daarom gaf hij zijn leven. Daarom gaf hij ons zijn leven voor ons. En daarom gaf hij ook zijn Heilige Geest om het mogelijk te maken. En weet je wat, aan het eind van ons leven, lees hoofdstuk 25 van Matteüs nog eens door, komt Jezus terug. Komt hij terug. En dan zal hij vragen, wat heb je met jouw mooie gaven en je mooie talenten gedaan? Dan komt de koning terug. Wil je een radicale volgeling van hem zijn? En vrucht dragen? Dat is de vraag van morgen. Wil je dat? Omdat hij je vriend is en je een geweldige relatie hebt met je vriend. Ik sluit af met een uitspraak van David Watson. Ik heb hem op de beamer staan. Hij was zendeling. Hij is verbonden aan een organisatie. Werkt in Noord-Afrika onder moslims en in Iran en Irak. Waar ze een geweldige beweging van discipelschap is. Omdat ze het evangelie van het koninkrijk benadrukken. Natuurlijk ook de genade. Want anders is het niet mogelijk. Maar de focus is wel discipelschap. En dan staat er, Gods liefdestaal, heeft hij gezegd, Gods liefdestaal naar ons toe, bestaat uit liefde en genade. Die van ons richting hem is gehoorzaamheid uit liefde. Amen. En God belooft zijn geest aan alle die hem gehoorzamen. Wat is onze liefdestaal naar de Vader toe? Liefdestaal, gehoorzaamheid uit liefde, omdat Gods taal naar ons is de liefde en genade. Zullen we bidden met elkaar? Hemelse Vader, dank u wel voor uw Zoon Jezus, voor de genade, voor de liefdestaal van u, dat u gesproken hebt aan het kruis, het is volbracht. Het is volbracht. Het is volbracht voor ons allemaal. Omdat u een doel heeft met ons leven. Ja, dat doel is ook de hemel. Maar God zegt, ik heb nog een doel met jou hier op aarde. En met u hier op aarde. Opdat je zult heen gaan en vrucht dragen. En wat we mogen bidden, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel en zo ook op de aarde. Opdat uw naam, Hemelse Vader, verheerlijkt zal worden. En laat een moment dat woord van God, laat dat woord van God op dit moment gewoon in je hart vallen. Dat je zegt, ik heb het gehoord met mijn oren. Misschien zaten je gedachten soms ergens anders, maar er is een woord wat je gehoord hebt. Zeg, hart van mij, ik open mijn hart voor uw woord, o God. Kom, hier is mijn hart. Laat het vrucht dragen voor u, in de naam van Jezus. Amen. Amen. En dan is de band ook weer terug. Nou, we gaan een mooi lied zingen. God zegen.